Hallo, ik ben Sietse Huisman, een freelance drummer, docent en natuurlijk creatief ondernemer. Als drummer tour en toerde ik met nationale en internationale artiesten in binnen- en buitenland. Ik werk aan een hbo-opleiding, een Minerva Academie voor Popcultuur te Leeuwarden. Maar zoals gezegd, ik ben natuurlijk vooral een freelance muzikant en ik heb ook altijd mijn eigen projecten. Tijdens deze coronapandemie heb ik met een prachtig team de succesvolle YouTube-talkshow Drumpraat kunnen maken. We praten over drummen in de breedste zin van het woord, maar ook vooral over de drumlife, het muzikantenleven. Natuurlijk gaan we ook zeker drummen. Inmiddels zijn we dan ook als podcast te beluisteren. En mijn gast in aflevering 6 van seizoen 1 is dan ook niemand minder dan de fantastische, door Slagwerkkrantlezers verkozen populairste percussionist Benelux, Martin Verdonk. Voor mij een zeer bekende. Ik speel al jaren met Martin en het werd tijd om eens even met elkaar in gesprek te gaan. Deze podcast is opgenomen tijdens de pandemie in Studio Hitfabriek te Giekerk in het prachtige Friesloon. Ik wens jullie dan ook veel plezier met deze podcast van Drumpraat. Ik ben zo blij dat je er bent. Te gek. Het is goed om je te zien.
Sietse, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja man.
Topprogramma.
Het zijn rare tijden waarin we leven.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Hoe ervaar jij dit?
Nou, weet je wat? Het positieve is dat iedereen zit in hetzelfde schuitje.
Ja, absoluut.
Dus het negatieve is natuurlijk dat de vooruitzichten... Ja, wat zijn de vooruitzichten?
Ja, dat weet niemand.
En dat weet niemand.
Wat is perspectief?
En dat is het moeilijke. En het is natuurlijk een beetje... Het valt een beetje koud op je dak. Als je dus, zeg maar, half maart... Dan ben je nog aan het repeteren in Ahoy. Want ik zou een optreden doen met... Ik zat sowieso midden in een tour met Eugene. Hmm. En tussendoor had ik ook nog een optreden in Ahoy met Hessel. Die uit Terschelling.
Ja.
Hessel en Tess. En we zaten midden in de repetitie in Ahoy. En toen was het telefoontje van... Over een half uur moeten we allemaal naar buiten. Het is afgelopen.
Dat was idioot.
Ja, en dan sta je echt zo van... Nou, wat? Weet je wel?
Ja.
Dus dat is even schrikken natuurlijk.
Ja, hele bizarre tijd.
Ja, hele bizarre tijd.
Maar ja, goed. Ja, we hebben er allemaal mee te maken. Het is niet anders.
Ja, iedereen en niet alleen de muzikanten, maar ook van alles. Van beveiligers tot lichtmensen, cameramensen, geluidsmensen, theaters, noem maar op. Het ligt allemaal toeleverings... weet je, ik bedoel, ik woon in Arnhem. En dan heb je, vlakbij waar ik woon, heb je een lekkere ijssalon.
Ja.
En die man die heeft ook een soort frietkar. En die deed altijd alle festivals. Ja, die frietkraam die staat natuurlijk al 6 maanden in een loods.
Ja.
Staat die te verstoffen. Weet je, dus ook, het is overal hetzelfde verhaal.
Ja, het is heel verdrietig allemaal. Ja. Nou goed, we gaan het hebben over leuke dingen vandaag. Hier met Martin, we gaan lekker spelen. We gaan beginnen. Hey Martin. Toch weer ontzettend fijn nogmaals dat je hier bent. Ik ben echt heel blij.
En, ja, bedankt voor de uitnodiging, Sietse.
Ja, man.
Te gek.
We hebben het over, ik denk, eind jaren 80. Dat ik jou leer kennen. Toen deden we een aantal optredens samen. En sindsdien hebben we elkaar eigenlijk altijd kunnen blijven volgen. En ik met groot respect altijd gekeken naar en geluisterd naar wat je deed.
Dank je.
Je hebt met fantastische artiesten samengewerkt, hè? Steve Winwood, Incognito, misschien kan je er zelf nog een paar noemen.
Oh ja, ik heb getoerd met Richard Bona, met Chaka Khan, Lionel Richie, George Benson. Ik heb een paar keer met Prince gespeeld, een paar keer met Santana gespeeld. Maar ook met NDR Big Band, WDR Big Band... die dan ook weer speciale gasten hadden, zoals Paquito de Rivera, John Faddis, James Moody. Dat was allemaal een beetje meer in de jazzhoek, zeg maar.
Ja.
Roy Hargrove.
Ja, geweldig.
En in Nederland heb ik ook natuurlijk met heel veel artiesten gespeeld.
Ja, eindeloze lijst natuurlijk. Hé, maar even jouw manier van conga spelen, hè, die spreekt erg tot de verbeelding. Je hebt me ooit eens verteld dat je daarin ook in Cuba bent geweest.
Ja.
En vertel eens, waarom Cuba? Wat trok jou daaraan?
Nou, weet je, toen ik... ik ben 3 keer in Cuba geweest, 3 keer een maand.
1986, 87, 88. Toen kon je daar studeren aan een instituut dat heet Conjunto Folclórico Nacional de Cuba.
Precies.
Dat is een soort, als het ware, een soort nationaal ballet.
Ja, ja.
He, dus de beste dansers, spelers, zangers, dat gaat allemaal daar naartoe. En dat is dan dat vormt dan een groep. En die, dat is dan ook de culturele uithangbord, als het ware. En die organiseerde elk jaar in de zomer een soort cursusmaand. En daar ben ik dus 3 keer geweest. Waarom Cuba? Omdat dat is toch de bakenmat van de congas. Congas, bongos, timbales. En die materie een beetje te begrijpen, is het gewoon fijn om daar te zijn. Om te kijken hoe die mensen daar spelen, hoe ze het beleven. Hoe het hele concept van de klaven werkt in verhouding tot alle folklore wat ze spelen. En ik vond het gewoon een goede, zodat je een goede basis hebt. Ik beschouw mezelf niet als, mensen vragen mij altijd van, wat voor soort percussionist ben je? Ik zeg, nou, ik ben een allround percussionist. Maar eigenlijk zie ik mezelf meer als poppercussionist. En met popmuziek bedoel ik, dat is in de breedste zin van het woord. Dus dat is ook fusion, dat is ook Latin jazz. Maar ik beschouw mezelf niet als een echte salsa, diehard salsa conga speler.
Maar je hebt die stijlen wel geïmplementeerd in je eigen stijl.
Zo ben ik wel begonnen met spelen. Ja. Mijn eerste paar jaren dat ik toen begon met spelen, heb ik in 2, 3 salsa bandjes gespeeld. In jouw vorige uitzending had je nog Lucas van Merwijk te gast. En Lucas en ik hebben ook in verschillende samen, want ik ken Lucas natuurlijk ook al een eeuwigheid.
Ja.
Hebben we nog samen in allerlei vage salsa bandjes gespeeld.
Ja.
En dat was gewoon een goede leerschool. En om dat een beetje te verdiepen, dan moet je gewoon naar Cuba. En zo ben ik ook een keer een maand naar Guinea geweest, in West-Afrika. Om daarvoor qua djembe en qua feel. Het is meer, weet je, ik zal nooit een spelen zoals een Cubaan. Ik zal nooit spelen zoals een West-Afrikaan djembe speelt. Maar het is toch fijn om een beetje van die sfeer te proeven. Om het eten te eten, om het te ruiken, hoe de mensen met elkaar omgaan. Als je dat allemaal tot je kan nemen, dan dat blijft toch een beetje hangen, weet je wel. Ik kom zelf uit Curaçao. Dus ik bedoel, ik ben pas weliswaar hier in Nederland begonnen met spelen. Maar mijn roots liggen op Curaçao. Dus de muziek die ik daar hoorde, dat zit gewoon in mijn bloed. Maar ik had het nog nooit gespeeld. Snap je?
Ja.
Dus toen ik voor het eerst op Cuba kwam, had ik zoiets van, weet je wel, niet dat dat nou hetzelfde is als Curaçao. Maar je pikt de dingen toch heel snel op. En je voelt het.
Zit in je DNA?
Ja, het zit toch op een of andere manier in je DNA. Ja. Dus ik heb dat gewoon gebruikt als een goede basis, als het ware.
Kun je eens een voorbeeld geven?
Een van de bekendste Cubaanse ritmes is een ritme heet Huahuanco.
Mm-hmm.
En de melodie van Huahuanco is zo. Dus laag, hoog, hoog, laag.
Ja.
Hè? En de klave die daarbij hoort, dus de rumba-klave, die gaat zo. 1, 2, 3, 4. Ja, omdat dat moet je natuurlijk, ik zeg het nu heel simpel, maar dat moet je gewoon snappen.
Ja.
Want bij daar in Cuba, kijk, wij hier in het Westen, wij zijn gewend om dit. Dat is ons ding,
ja.
Hier.
Ja.
In Cuba is het. Of. Dus onze 1, 2, 3, 4 stampen, stampen, stampen.
Precies.
Dat is zo. Ik heb wel eens, ik heb daar ook bata gestudeerd. Dat bata drums, dat zijn 3 trommels. Die trommels die liggen op je schoot. En dan heb je een vel rechts en een vel links. Dat wordt met 3 mensen bespeeld. En als je dat hoort, dan snap je er helemaal niks van. Als je dat voor het eerst hoort. Dan weet je niet waar is de. Wij als Westelingen, ik beschouw mezelf dan ook maar even als Westeling. wij vragen dan. Waar is de 1? En die, ik heb het meegemaakt in Cuba, weet je wel, die mensen. Oké, okay, was de een. En de ene die tikt hem zo en de andere tikt hem net anders. Dus je snapt er niks van. Je moet gewoon vragen van, waar is de... Hoe zit het in de klaver?
Exact.
Ah.
Ja.
Nou, papa, en dan kunnen ze precies alles... Want alles draait om dat ding.
Precies. En die vrijheid die ze daaromheen beleven, die spelen ze dan op die instrumenten. Ja, ja, en daardoor is er soms geen touw vast allemaal... te knopen.
Ja, en in andere landen, ja, bijvoorbeeld meer de zeg maar meer richting Martinique, Guadeloupe, ja, Caribisch gebied, dan heb je... Dat is weer hun ding,
ja,
snap je?
Ja, merengue dingen.
En in West-Afrika heb je... Dat hoor je in West-Afrika weer heel veel.
Ja.
Ja, dus het is, al die landen hebben zo hun eigen dingetje, waar, als een soort... Ik zie het zo, hè, dat is die Roma-klaver bijvoorbeeld, dat is de kapstok. En daar hang je de kleren aan en de kleren zijn de instrumenten. De trommels. En als je die kapstok weghaalt, dan valt alles op de grond.
Ja.
Zo moet je het een beetje zien. En dat zit zo in hun systeem. Ik heb het op een gegeven moment zoveel gedaan, zoveel gehoord en zoveel geoefend. Dat zit nou ook in mijn systeem.
Precies. Ja.
En ik heb al die ervaringen van Cuba heb ik meegenomen. En omdat ik het toch... ik ben van begin... Van huis uit, zeg maar, ben ik redelijk autodidact. Dus wat ik ook nou weer gedaan heb, is... Ik probeer het mijn eigen te maken. Maar meteen probeer ik mijn eigen sausje eroverheen te gieten. Ja. Weet je wel? Met eigen variaties. En dat zijn geen traditionele dingen meer. Maar het is gewoon, je pakt een stukje traditie. En je stopt het in een mixer. Je gooit van jezelf erin. En uiteindelijk wat er in het glas komt, dat is Martin Verdonk.
Precies.
Zie je? En dat is en zo ben ik altijd te werk gegaan.
En dat is eigenlijk zoals je jouw sound, jouw opvatting, jouw stijl het beste zou kunnen omschrijven.
Ja. En op een gegeven moment heb ik dat natuurlijk, dat hele Latin gebeuren. Kijk, mijn ambitie was altijd, ik was van jongs af aan, was ik altijd een heel groot muziekliefhebber. Ik kocht platen, ik luisterde elke dag naar de radio. En omdat ik muziekliefhebber was, heel breed ook, qua repertoire, keek ik altijd op de LP's, toen nog LP's, mm-hmm, wie er op meespeelde. En ik zag altijd, heel vaak, veel van dezelfde namen.
Ja.
Dat was mijn ambitie. Ik wou een van die muzikanten
precies
worden.
Ja,
een freelancer. als je zeg maar aan iedereen... iedereen heeft een boekje met categorieën en namen. Iedereen heeft een boekje met... drums, en dan heb je 5 namen. Bas heb je 10 namen.
Precies,
weet je wel?
Ja.
Ik wou bij iedereen in dat boekje komen onder de noemer percussie. Moet niet per se op de eerste plaats, maar ik wou wel op die eerste pagina terechtkomen. Als freelancer, weet je wel? En zo ben ik op een gegeven moment die popmuziek ingekomen. En dat heb ik echt helemaal mij eigen gemaakt.
Als jij samenspeelt met een drummer.
Ja.
Wat zijn dan voor jou belangrijke thema's? Wat zou je dat kunnen duiden? Wat vind jij echt te gek? En wat vind jij eigenlijk niet zo tof?
Ja, het is dat moet je ook weer eigenlijk een soort van onderverdelen. Want als ik met een drummer speel en die drummer heeft nog nooit met een percussionist gespeeld, dan heb ik gemerkt, dan is er vaak een soort paniek. Want de drummer komt dan naar mij toe van, ja, sorry Martin, maar ik heb nog nooit met een percussionist gespeeld. En wat moet ik dan doen? Want heel vaak krijg je door, ja, ik speel geen Latin. Ik zie je nou, ik maak altijd een grapje. Ik zeg al, I hate Latin.
Ja.
want kijk, dit heeft niks met Latin te maken. Als je in een popband speelt, dit is gewoon aanvulling, weet je wel. En dus ik zeg altijd tegen de drummer, speel zoals jij altijd speelt.
Mm-hmm.
Want per slot van rekening is de drummer is de baas van de band.
Ja.
Toch?
Vind ik wel.
Nee, maar dat ja, vind ik echt. De drummer is de baas van de band.
Ja.
En als de drummer zich niet lekker in zijn vel voelt, omdat hij plotseling met iemand moet spelen, dat hij niet zo goed weet hoe wat, dan gaat het mis. Ga je geforceerd spelen, je gaat misschien dingen doen die je, weet je wel.
Ja.
Dus ik zeg altijd, speel zoals je altijd speelt. Ik pas me wel aan, want voor mij is het veel makkelijker. En door de loop der jaren ben ik daar, ja, zeg maar, heel handig in geworden. ik kan een drummer heel snel lezen qua feel. Bij de soundcheck al, na een paar minuten heb ik al zoiets, oh, oké, jij bent er zo in. Mm-hmm. Zo, weet je wel. Jij bent heel erg zo, of je bent heel erg zo. Of om de vier maten moet je een feel spelen. Of je gaat heel snel van de hi-hat naar je ride toe, weet je wel. Dus dat heb ik snel door. En daar pas ik me op aan. Maar in een ideale situatie, hè, dan speel ik het lekkers met een drummer die gewoon muzikaal is. Die geen last heeft van ego. Ja. Die niet per se hoeft te laten zien hoeveel chops die in huis heeft. Wat misschien helemaal niks met die muziek te maken heeft. Want dat ik hoor zo vaak. En het is misschien ook soms kan het jonge hondengedrag zijn, mm-hmm. snap ik. Maar kijk, voor mij, muziek staat op de eerste plaats. Ik moet ervoor zorgen, de drummer moet ervoor zorgen, dat je die muziek gewoon smaakvol, met de juiste energie, niet overplay, maar ook niet te saai, gewoon met de juiste energie, dynamiek, goed luisteren naar wat iedereen doet. En dat daar die samenwerking in komt. En dan is het lekker. En dat je gewoon aanvoelt van, oké, ik blijf nog even daar. Ja, oké, dan gaat die hi-hat gaat een klein beetje open. Dynamisch, hè? Mm. Dan heb je het al, het verschil. Oké, een beetje. Dus niet meteen, meteen daar naartoe. Want dan heb je alles al verteld.
Ja.
Wat wil je na de ride nog doen? Ja, je hebt een China, maar dan wordt iedereen gek. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus je hebt de hi-hat, lekker, je zet hem lekker neer. Oké. Oh, heerlijk. Oké, daar gaat hij. En dan de hi-hat een klein beetje open. Dan merk je al van, oké, er gaat iets. Hij gaat, we gaan. Oké, we gaan nu naar de vierde versnelling. Hoppakee. En op een gegeven moment, dan voel je van, oké, boom. Nou gaan we. En dat is voor mij ook een teken. Dat ik bijvoorbeeld, dan ben ik congas aan het spelen. Mm-hmm. En als ik dan merk van, oké, daar komt de fill. En die fill die is zo opgebouwd dat ik gewoon voel dat je naar je ride gaat. Dan pak ik de tamboerijn. En dan maken we er meteen vuurwerk van. Dan zie je ook vaak de hele band zo kijken van, oh, wauw, lekker. Mm-hmm. Weet je wel? Want een van de dingen die ik heel graag met jou wil doen, om aan de kijkers duidelijk te maken. Kijk, het hele punt met percussie is dat, en ik vind het heel erg om te zeggen, is dat in principe kan je ook zonder.
Ja, dit is wel vaak.
Ja, je kan ook zonder percussie spelen. Dan klinkt een band ook goed. Hè?
Mm-hmm.
Maar het is, want je bent extra. Je bent de
slagroom.
Je bent de kers op de taart,
ja.
Weet je wel. En, maar je kan ook zonder. Dus het punt is, wat ik nou wil duidelijk maken even, is, jij speelt een bepaalde groove. Laten mm-hmm. we zeggen een soort Billie Jean groove, maar dan misschien net een beetje sneller.
Okay.
Hè? Dan ga ik verschillende dingen spelen. Een paar maten dit, een paar maten dit.
Mm-hmm.
En dan kunnen de luisteraars en de kijkers, die kunnen hopelijk zien van wat er gebeurt. En dan vraag ik aan jou, wat voel jij als ik zo speel of double time of conga speel? Wat voel jij dan?
Exact.
Snap je?
Mm-hmm.
Want ik zet dan totaal verschillende sferen neer. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat is
En dat is de functie van een percussionist, om dat aan te voelen. Welke sfeer heeft een nummer nodig op welk moment?
Nou, laten we het doen.
Thank you. Zelfde groove, je bent even bij de kabassa.
Je kunt alle kanten op en je creëert allemaal nieuwe wereldjes. Hè?
Ja, is en het is allemaal anders. Het geeft allemaal anders of je nou gewoon... Denk maar aan september.
Ja.
Do you remember?
Ja, precies.
Weet je wel?
Het geeft net die extra drive
net
ook.
Net anders en dat is weer heel anders dan... Dat, of die sfeer, weet je wel? En zo is... Zo, dat is met percussie... Is dat het mooie... Is ook meteen het gevaar. Het gevaar dat je... Het gevaar dat je... Kijk, keuzes is voor veel mensen een gevaar. Nu heb ik bijna niks bij me. Hè? Ik heb wat kleine dingetjes meegenomen. Mm-hmm. Normaal gesproken heb je je chimes, je triangles en belletjes en toeters, timbales, weet ik veel. Voor veel mensen is dat ook, keuzes. Wat moet ik doen? En alles een keertje aanraken.
Ja.
En je had het over wat is jouw manier en jouw stijl van spelen. Kijk. Ik ben altijd, en dat ligt misschien, dat zit misschien in mijn karakter.
Mm-hmm.
Ik ben altijd heel gedisciplineerd geweest qua spelen. Heel gestructureerd. Ook zelfs als ik opnames hoor van echt begin jaren 80.
Mm-hmm.
Ik speel nu 42 jaar. Begin jaren 80. En luister ik, denk van oké, ik ben wel wat handiger geworden natuurlijk. Mm-hmm. En wat volwassener in je spel. Maar toen al was voor mij een aatje...
Bijvoorbeeld. Shakers. Ja.
Bijvoorbeeld. Dan komt het een beetje. Komt het aardje weer terug. Weet je wel?
Ja.
Ik ben altijd heel gestructureerd geweest.
Ja.
He? En dat is nou eenmaal mijn manier van spelen.
Ja.
En één ding wat ik wel geleerd heb is, je kan nooit iedereen tevreden stellen.
Dat is duidelijk.
He? Ik bedoel, je hebt... van de 100 mensen, je hebt er misschien 60 die vinden mij helemaal te gek. Dan heb je er misschien 20 die vinden mij verschrikkelijk.
Mm-hmm.
En heb je nog 20 die hebben geen mening. Weet je wel? Dus daar heb ik me al heel lang soort van... Ik speel gewoon zoals ik speel. Je kan ervan vinden wat je wil, maakt niet uit. Ik speel zoals ik het voel.
Ja.
En het leuke is dat als wij samen spelen... Ja. Jij geeft een bepaalde energie... Je hebt altijd een super mooie sound. Vooral een mooie, hele mooie snare drum sound heb je altijd. Dus jouw manier van spelen nodigt mij weer uit. En dat is iets wat dat kan je ook vaak niet uitleggen. Want dat is,
het zit daar, ja.
Het zit daar. Het is intuïtief, weet je wel. Ook ervaring. Waarbij ik voel dat, oké, nou kan ik dit doen, dat doen, enzovoort, enzovoort. Hè, als ik dan met een andere drummer speel, die weer een andere energie geeft, hè, maak je misschien weer andere keuzes.
Ja. He? Ja, dat is inherent aan het samenspelen
natuurlijk,
met muzikanten.
Tuurlijk,
ja. De combinatie creëert uiteindelijk ook vaak de kleur en de context.
Ja,
zeg maar. Ja, mooi verhaal. Hey, ik heb nog één vraag, wil ik even.
Ja.
En dan gaan we wat spelen.
Ja.
Mooi verhaal over jou en Prince.
Ja.
Wil je dat vertellen?
Nou, ik speelde in het voorprogramma van Prince.
Ja.
De Europese Tour met Lois Lane.
Mm-hmm.
En ik had auditie gedaan bij Lois Lane, want die hadden dan een extra zangeres nodig en wilde percussie erbij hebben. Ik had auditie gedaan en ik was het geworden. En we gingen dus op tour in het voorprogramma van Prince. En nou, hij keek ook vaak. En ik had mijn spullen hier, ik had mijn congas hier, bongos hier. Ik had geen timbales bij me, want we moesten snel, maar ik had wel een soort van... Toen was het nog geen Roland. Het was een drumcat had ik toen.
Oh ja.
Die had ik hier. En nog wat handpercussie. En dan, dus ik had een vrij grote tafel zo. En hij lag heel vaak onder mijn tafel zo. Zat hij te kijken. Dus elke keer als ik van congas naar mijn drumcat ging. Of een tamboerijn pakte. Dan zag ik hem. Nou, op een gegeven moment we waren in Zweden. En we speelden 2 dagen in Zweden. En toen had ik gehoord na de eerste dag van... Hey, Prince heeft op jouw congas gespeeld. Oh, nou ja, oké, weet je wel.
Jij kwaad natuurlijk.
Nou ja, hij mag het. En de tweede dag, ik sta naast de bühne mijn congas al een beetje klaar te maken, een beetje te stemmen. En de band van Prince stond al op het podium. Die waren al een beetje aan het spelen. En ik zie dus Prince, die komt uit de kleedkamer, komt hij zo met zijn bodyguards. Moet langs mij om zo de bühne op te gaan. En hij kijkt niet op of om, maar ik hoorde hem zeggen, Martin, put your stuff on stage. En ik was meer verbaasd van, hij weet mijn naam. En voordat ik nog ingedaald was, waren er al een paar rodies, die waren al met mijn spullen, woep.
En daar stond je?
De bühne op aan het rollen. Dus ik heb gewoon meegesoundcheckt. Nou, nog niks aan de hand, gewoon een beetje gespeeld was het, ja. Toen heeft Prince, daarna ging Lois Lane soundchecken. Toen heeft hij nog even met Lois Lane meegespeeld. Dat was ook heel leuk. En toen gingen we eten. En toen zag ik de manager van Prince iets in het oor fluisteren van de manager van Lois Lane, Gerry van der Zwaard. Gerry komt weer naar mij toe. Dat kan allemaal niet direct, dat moet allemaal weer via, ja, weet je wel.
Ja.
Martin, ja, de manager van Prince heeft gevraagd of ik jou wilde vragen of jij zin had om vanavond een gedeelte van de show met Prince mee te spelen. Ik denk, oké, damn. Ja, natuurlijk, weet je wel. Maar, ik zei, het was wel een maar. Ik zei wel, maar dan wil ik wel, van tevoren wil ik wel met Prince zelf overleggen van, ja, wat is nou precies de bedoeling? En oké, dan zei weer naar die manager. Dus we waren klaar met eten en ongeveer 3 kwartier voordat we op moesten, kwam er zo'n gorilla bodyguard. Prince wants to talk to you. En dus ik naar de kleedkamer. En weet je wel, ik zei, nou, wat een eer en te gek en top en dit en dat. Hij zei, ja, je kent het repertoire? Ik zei, ja, ik ken het repertoire. Want, ja, we hadden inmiddels al een maand gespeeld of een paar weken gespeeld.
Ja,
dus ik kende alle nummers kende ik wel. Ik zei, nou, hij zei, nou, na Party Man, dan worden jouw spullen de bühne opgerold. En dan speel je gewoon de laatste 3 kwartier van de show, speel je gewoon mee. Oké, moet ik nog ergens op letten? No, just follow my lead. En zijn follow his lead is gewoon dat hij op een gegeven moment on the one, bap.
Ja.
Dus dan moet je niet on the one, bap.
Nee.
Dat is jammer, weet je wel. Dus ik heb gewoon... Nou, en die avond heeft hij mij 2 of 3 solo's gegeven. Het was 1 groot feest, helemaal te gek. En een paar dagen later speelden we in Londen. En in Wembley. En wij komen binnen. Hij staat al op de bühne. Hij pakt de microfoon. Hij zag mij binnenkomen. Hij zei, Martin, are you going to join us again tonight? En toen heb ik nog weer 4 keer meegedaan.
Ja, dat was geweldig, man. Wat een feest.
Dus dat zijn mooie ervaringen.
Fantastisch.
Ja, ja.
Nou, ik vond het echt waanzinnig dat je er was. Dat was heel leuk.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik hoop dat we weer kunnen spelen
binnenkort. Ja, joh, we zouden eigenlijk dit weekend spelen, hè?
Ja,
maar,
precies.
Corona. Kijk,
we hebben mooie dingen samen gedaan met Alan Hines, met...
Adam Hawley,
met Jeff Kashua van de Rippingtons.
Ach, man,
weet
wat
je
een
al?
Feest.
Dus,
geweldig.
We gaan het allemaal inhalen.
Het komt allemaal weer
zeker
terug.
Weten.
We gaan spelen, man.
Ik zou zeggen, trap me af en dan ik volg jou.
Jezus. Yeah, baby.
Dankjewel, Sietse.
Ja, thanks, man.
Te gek. Leuk, man.
En tot zover aflevering 6. In mijn volgende aflevering, aflevering 7, ontvang ik een hele speciale en bijzondere drummer. Hij kan terugkijken op een jarenlange ervaring spelen met big bands, grote orkesten. Met talloze internationale en nationale artiesten deed grote televisieshows al jarenlang. Kortom, deze man zou je misschien wel kunnen bestempelen als de meest succesvolle sessiedrummer van Nederland. Mijn gast in aflevering 7 is dan ook niemand minder dan Marcel Seriersen. Scarabuca, 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 scarabuca,